Moest zo denken toen we lazen over Mozes. Mozes weigerde. Daar staat iets bij toen hij groot geworden was. Ik vind dat mooi. Mozes was klein, dat weten we ook. Maar Mozes werd groot. En ik wil graag daar even op wijzen. Dat kwam niet van het een op het ander. Dat hij weigerde. En ik denk, wanneer de Heer ons dingen duidelijk maakt, en dat doet hij zo succesieflijk, want we zijn in de groei. En dat vinden we ook bij Jacob. Daar wil ik straks nog even kort aan memoreren. We zijn in de groei. Er is een ontwikkeling bezig. En dat is voor elk van ons. En ik wil graag de indruk wegnemen dat oudere broeders, zendelingen, noem maar op. Ik heb er altijd tegen opgezien. Dacht van dat zijn supermensen. Maar het zijn hele gewone mensen. Met hun fouten en gebreken. Met hun tekortkomingen. Maar ik vind het wel mooi om te zien. En gisteren aan het eind zei ik dat nog zo tegen Ger. Hoe je in vers, als ik daar nog even terug mag grijpen. In vers 21. Als u even, gewoon maar twee woordjes of een paar woordjes. In vers 21, Jacob. En dan aan het einde aanbad, leunend op het uiteinde van zijn staf. Jacob. Ik ga er niet veel van zeggen. Jacob, hielenlichter, bedrieger. En aan het einde van zijn leven, wat doet hij dan? Dan is hij een aanbidder. Van bedrieger naar aanbidder. Nou, noem eens een woord wat daarbij past.
Groei.
Groei. Noem nog eens een woord met een G.
Genade.
Genade. En broeders en zusters, de onze groei van zondaar naar aanbidder, dat is alleen maar genade. En als we de Heer Jezus kennen, dan weten we dat de Vader zoekt de zulken die hem aanbidden in geest en waarheid. En jongelui, misschien mag ik dat gewoon eens vanuit mijn hart tegen jullie zeggen. Denk niet dat die oude broeders en zusters dat. Ja, het zijn ook mensen met fouten en gebreken. Sorry broeders en zusters, ik hoor ook bij die ouderen. Ja, inmiddels wel. Maar de Heer heeft groei voor jullie wanneer je met hem voedt. En heeft genade voor jullie wanneer je op hem ziet. En weet je wat nog het meeste, waar hij het meeste nog heeft? Dat is geduld. Geduld. Groei, genade en geduld. Mozes was ook niet van de een op de andere dag klaar. Toen hij groot geworden was. En die uitdrukking die spreekt me heel erg aan. De een is bij 17 al veel verder dan de ander bij 19 of 21. Maar het is wel belangrijk dat we dat in de gaten hebben. We mogen groeien. En dan zegt Petrus het. In 2 Petrus 3 vers 18. In de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Hoe mooi is dat. Wat een God hebben wij. Mozes toen hij groot geworden was. En Jacob, hij was een aanbidder. Op het einde van zijn leven. Maar wat is het dan mooi. Dat wij nu al. Wanneer de Heer Jezus zo groot voor ons wordt. Dat alles wegvalt. Dat hij alleen voor ons staat. Dat hij indruk op ons maakt. Dat alles dan wegvalt. En alleen. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. En daar gaat het om. Bij aanbidding. Hem zien. hem alleen zien.
We hebben net 2 G's gehad. 3. Nou, nog om eentje aan toe te voegen. Dat is nogal voor de hand liggend. Maar ik zou toch iets over willen aanstippen. De G van geloof. Want er is een refrein in dit hoofdstuk. In vers 23 lazen we... Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, enzovoort. En zo heb je dus meerdere versen die zo beginnen. Vers 22, door het geloof. Vers 24, door het geloof. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. En dat roept de vraag op. Van, zeg maar, wat is de energie, de drijvende kracht van waaruit wij ons leven leiden? We hebben daaraan gedacht dat er is geen ouder die zijn eigen kind niet mooi vindt als hij net geboren is. Die gedachte had ik zelf ook, nog voordat dat werd uitgesproken. En toch staat hier, door het geloof, ... omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. Ja, elke ouder vindt zijn kind bijzonder, tenminste ik hoop het wel. En toch staat er hier, door het geloof. En dat is als het goed is een inspiratiebron van hoe wij ons leven leiden. We hebben in onze geestelijke liederenbundel een lied. En dat is dan wel wat Talekanaans. Maar dan zingen we... Is het leven niet doorweven door beproeving, strijd en nood? Nou, en ja, van nature vinden we dat, denk ik, allemaal niet zo leuk als we te maken hebben met beproeving, strijd en nood. Maar Jacobus, die benadert het heel anders. Als we lezen in Jacobus 1, vers 2, daar staat... Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, dat is nogal wat. Gaan wij zo iemand benaderen die te maken heeft met beproeving, strijd en nood? Acht het enkel vreugde. Als je niet oppast, dan werkt dat natuurlijk als loog op azijn. Maar het is wel iets waarin wij onszelf kunnen oefenen in ons hart. Om de dingen die op ons pad komen, dingen waar je misschien van schrikt, dingen die je niet had verwacht, om die op een gegeven moment te gaan herkennen als iets van, hé, dit is een kans voor mijzelf om dingen te leren. Het is een kans voor God om dingen mij te leren. Dat is denk ik ook de bedoeling van Jacobus 1. Want in vers 5 hebben we dat bekende vers. Als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Die tekst die heb ik niet lang na mijn bekering gememoriseerd. Ik kan ook iedereen aanraden om dat te doen. Maar het was pas veel later dat het kwartje bij mij viel in welke context dit vers staat. Namelijk in de context van allerlei verzoekingen. En is het niet in zulke situaties dat je vaak merkt van, ik schiet nou wijsheid tekort. Ik weet niet hoe ik hierop moet reageren. En de praktijk is denk ik dat bij ons, dat we pas openstaan voor lessen op het moment dat wij een vraag hebben. En dat weet God ook. Daarom zijn verzoekingen een kans voor ons om dingen te leren. Een kans voor God om dingen ons te leren. En dan terug naar Mozes. Hij werd geboren in een tijd van allerlei verzoekingen. En dat is dan een understatement. Het was een verschrikkelijk moeilijke tijd. Daar moet je niet aan denken dat het dus toen normaal was dat je, als je een jongetje had ontvangen, dat je die moest afstaan om gevoerd te worden aan de krokodillen. Maar hoe reageerden die ouders? Dat was door het geloof. En wat is geloof? Geloof heeft veel te maken met, mijn zin is met gehoorzaamheid. Het heeft te maken met een keuze. Paulus die spreekt in Romeinen 1 over geloofsgehoorzaamheid. Daar gaat het dan denk ik om het tot geloof komen. Dat is een stukje gehoorzaamheid. Antwoorden aan het woord van God. Maar iets dergelijks vinden we zeg maar voor de praktijk van het dagelijkse leven. In de dingen die we tegenkomen. Terug in Lucas 17. Waar de apostelen aan de Heer vragen in Lucas 17 vers 5. Vermeerder ons het geloof. En is dat niet vaak ook de behoefte van ons hart? Dat je met name in situaties dat je je zwak voelt, dat je denkt van, ik schiet tekort in geloof. Maar het antwoord van de Heer is bemoedigend. Hij zegt, en de Heere zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbijboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. Ergens anders zegt de Heer, het mosterdzaadje is het kleinste van alle zaden. Met andere woorden, je hebt niet veel geloof nodig. Het geloof van een mosterdzaadje is genoeg. Ik ben zelf softwareontwikkelaar. Computers die kunnen alleen maar denken in nullen en enen. Eigenlijk gaat het om geloof. Is het een nul of is het een één? En dan kan het best zo zijn dat je op enig moment het gevoel hebt, mijn geloof schiet me tekort. Maar dan mogen we vragen, Heer, kom een ongeloof te hulp. En de Heer gaat dat ook doen. Als je die keuze maar maakt. De context van Lucas 17 maakt dat ook duidelijk. Want in het antwoord wat we net lazen in vers 6 gaat de Heer in één adem door met de vergelijking van een slaaf. Wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of de kudde weidt, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen, kom maar en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgord u en bedien mij totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna. Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. En nou komt het, zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Dus geloof is gewoon heel praktisch. Het heeft te maken met, je hoort het woord van God en je reageert daarop. Maar dan niet op een slaafse manier, maar ja, in de kracht van het geloof. En ik ben ervan overtuigd dat, zeg maar, die kracht van het geloof, dat is wat het verschil kan uitmaken. Als het gaat om kinderen krijgen bijvoorbeeld, van iedereen zal bidden voor zijn kinderen. Maar er is ook verschil tussen bidden uit sleur, uit gewoonte, of echt bidden in geloof. Dat je in geloof gaat naar de troon van genade. Om barmhartigheid af te smeken en genade om geholpen te worden te zijner tijd. Dat je echt op die manier naar de troon van God toe gaat. En echt de keuze maakt, de vastberadenheid in je hart. Ik richt mij nu tot een God die hoort. Ik richt mij nu tot een God die wonderen doet. En dat je het dan van hem verwacht. En hetzelfde in de samenkomst ook. Hoe gaan wij naar de samenkomst? Op zondagmorgen bijvoorbeeld. Is het uit gewoonte? Of gaan we daarheen met een gelovig hart? De Heer heeft nu deze morgen iets speciaals voor ons. En dat wil ik gaan ontdekken. En ik stel me open voor de leiding van de Heilige Geest. Ik ga nu geen dingen brengen uit sleur of dingen die ik weet of dingen die ik toevallig heb gehoord van de week. Nee, geloof dat de Heer iets speciaals voor je heeft. En dat is in veel opzichten zijn dat de dingen die ook terugvindt in Hebreeën 11. Mensen staan midden in het leven en er komt iets op hun pad. En dat grijpen ze aan als een aanleiding om in geloof te antwoorden. Ik moest nog even denken aan een voorbeeld. Ik heb wel eens gehoord van een luchtvaartmaatschappij. En ik ben hier niet om reclame te maken, dus ik zal niet zeggen om welke luchtvaartmaatschappij het ging. Maar die had als doelstelling om klanttevredenheid nummer 1 te scoren. En die directie die regelde verschillende dingen. En een van de dingen dat was om de medewerkers te trainen om gewoon opmerkzaam te zijn als er gewoon speciale situaties waren waar ze iets bijzonders konden doen voor die klant. En reken maar dat zijn effect heeft gehad. En zo mogen wij in tune zijn, zeg maar, voor de dingen die God op ons pad brengt. En het is heel goed te begrijpen dat als er onverwachte dingen gebeuren, teleurstellingen, tegenvallers, dat je dan dat eerst moet verwerken. Ik ben de eerste die dat nodig heeft. Begrijp me goed. Maar dan mag toch in ieder geval je tweede of misschien je derde gedachte zijn: ik hou het geloof vast. Ik grijp dit aan als een gelegenheid om nieuwe dingen te leren en om Gods hand te gaan zien in mijn leven. En wat hebben die ouders, die dus nogmaals in een hele moeilijke situatie zaten, op een heel bijzondere wijze Gods hand gezien in het leven van Mozes. Wat is dit door de genade van God een bijzondere man geworden? En dan wil ik nog de woorden van Dawson Trotman citeren. Een van zijn levensspreuken was: Attempt great things for God, expect great things from God. Dus onderneem grote dingen voor God en verwacht grote dingen van God. Dan kunnen we er zeker van zijn dat ons leven geen sleur wordt.
We hebben in vers 1 gezien, dat staat het. Het geloof is de overtuiging van wat men niet ziet. En als het verhaal van Mozes begint met de ouders, dan wordt één ding van begin af benaderd. Door geloof hebben ze dat kind verborgen. Heel raar. Dat juist dit feit, dat ze dat kind 3 maanden hebben verstopt. Maar ik denk dat je wordt verborgen. Dat is eigenlijk de sleutel om te begrijpen onze positie nu in deze wereld. Later wordt van Mozes gezegd dat hij standhaft bleef omdat hij zag de onzichtbare. Voor hem was de onzichtbare wereld open. Maar het andere was verborgen. Wij weten in Matteüs 13 dat de Heer het gelijkenis van de schat in de akker vertelt. Dat is een man die een schat vindt in een akker verborgen. En hij haalt die schat niet uit. Die is nog steeds verborgen. Maar wat hij doet, hij koopt die akker. Dat die schat behoort bij hem. Is dat niet belangrijk dat in deze wereld nu verborgen schatten zijn en verborgen schat is? Het volk van God. Het is nog verborgen. Die heerlijkheid van dit volk is nog niet zichtbaar. Zoals ook de heerlijkheid van ons nog niet zichtbaar is. Wij zijn kinderen van God, maar het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Want wij zullen hem gelijk zijn. Als we ons zien, zien we gewone mensen. Maar hier is iemand, die ouders hebben dat kind verstopt. En dat is eigenlijk de karakter van onze tijd. Onze wereld is een wereld van zichtbare dingen. Geweldige dingen die onze ogen echt irriteren kunnen. Zo prachtig zijn ze nu. Maar toch geopend de ogen te krijgen voor de verborgene geheimen van God. Dat is Gods genade. En dat is de sleutel voor alles wat hier nu navolgt. Mensen die geopende ogen kregen voor de onzichtbare wereld. We hebben dat gezien dat Mozes weigerde als hij groot geworden was. Daar hebben we ook iets bijzonders. 40 jaar is hij nu oud, groot geworden. Jochebed en Amram hebben dat kind misschien van verder vervolgd. Ze hebben het moeten afgeven. 40 jaar heeft het geduurd totdat ze een poging zagen dat hij een kind van God was. Soms moeten nog ouders lang wachten. Ze hebben een input gedaan in de kinderen. En dan vraag je af, wanneer komt het aan het licht? Als hij groot geworden was, dan werd het openbaar met 40 jaar. 40 getal van beproeving. We weten dat Mozes 3 keer 40 jaar oud is geworden. 120 jaar oud. De eerste 40 jaar werd hij groot. Maar dan kwam 40 jaar, dan moest hij klein worden. Wij leiden onze kinderen op dat ze groot worden, ja. Maar de Heer heeft dan de moeite ze weer klein te krijgen. Dat ze leren. En die ouders hebben dat gedaan. Ze hebben dat kind verbonden met de Nijl. De rivier van de dood. Maar in een kistje. Ze wisten. Al onze kinderen hebben de zonde in zich. En ze moeten sterven. Ze moeten de genade beleven. Een nieuwe leven krijgen. Maar in de laatste 40 jaar van Mozes heeft hij geleerd dat God alles is. En als we dat hier zo lezen, hij weigerde zich, dan herinner ze een beetje aan Lucas 4, ons grootste voorbeeld in het geloof. Als de duivel tot de Heer Jezus komt, hij heeft honger. 40 jaar in de woestijn. En dan stelt hij hem voor, als u de zoon van God bent, dan kun je tot die steen zeggen, mag brood ervan. En wat zegt de Heer? Niet van brood alleen leeft de mens. Hij weigert of hij neemt deze heerlijkheid niet in als zoon van God. Hij is gekomen als in een gestalte van een slaaf. En als we hem zagen, zagen we een mens. Hij is gekomen dat wij mensen leven zouden. Daarvoor is hij mens geworden. En zo heeft Mozes geweigerd die rechten die hij had als de dochter van Farao. En al de mogelijkheden niet te nemen. En daar wordt het moeilijk bij ons. Ik weet dat een broeder die hier bekend is in Nederland mij vertelt. Hij was op vakantie in Elsass-Lothringen. In een gelovig gezin. Die hebben hem zondags uitgenodigd. En die hadden een dochter. Die was heel muzikaal. Zo muzikaal dat hij bij concerten kon spelen. Maar zij heeft die opleiding niet gevolgd. Omdat zij, een kind van God, kan geen concert geven. Dat behoorde niet bij. Maar misschien zijn wij, hè, als jij een zakenman bent en je al je mogelijkheden uitnut om carrière te doen. En niemand zegt iets. Maar Mozes deed het niet. Hij zou zeggen, nou, ik ben hier nu in een positie waar ik het volk van God optimaal kan helpen. Maar zo doet hij het niet. Hij begrijpt, dit volk van God, dat er als slaven buiten werkt en mishandeld wordt. Dat is het volk van God. En daarom moet ik daar zijn. En is dat niet de eerste stap? Of het gebruik van nieuw leven, dat wij de geboden van God gehoorzamen en de broeders liefhebben. Dan moeten we bijbehoren. En zo weigert hij deze heerlijke feit. De dochter van Farao te heten. Carrière te maken in de wereld. Hij zegt, dat volk, dat is Gods volk. Daar moet ik bijbehoren. En weet je, God heeft deze man geliefd. Als wij die 5 boeken van Mozes lezen, dan zien wij hoe God deze man buitengewoon geliefd heeft. Hij heeft met hem gepraat van aangezicht. Want hij had een geloof die hem op het niveau van God bracht. God had dit volk lief. En Mozes heeft zich daarnaast gesteld en gezegd, dat wil ik ook. Ik wil dit smaad dragen. Ik wil dit volk volgen. Hij koos. Hij weigerde en koos. En dan hebben wij, hij heeft retourneerd, evalueerd. Hebben we de kosten berekend voor ons leven? Wat is belangrijker aan het eind van je leven? Wat is je belangrijker? Als je dan zag, moet zeggen, nou, wat heb ik gewonnen? De smaadheid van Christus, grote rijkdom geacht. Ik ben die man van Golgotha gevolgd, hier op aarde. Wij hebben soms Filippenzen 2 en 3 vergeleken. Maar laat ons nooit vergeten. De morele heerlijkheid van Filippenzen 2 is groter dan de heerlijkheid die de Heer in de hemel is. Dat hij in de diepte gegaan is. Dat hij de smaadheid heeft verdragen. Dat hij de, hoe we in hoofdstuk 12 zullen nog komen, de schande heeft vertragen van het kruis. En dat we deze meester mogen volgen, is de moeite waard. Hier op aarde verborgen te zijn, niet bekend te zijn. Zoals Paulus zegt, onbekend. Maar wel bekend in de hemel.
Onbekend. Je hebt er wel eens bij stilgestaan dat Mozes geboren werd in de tijd dat er een farao was die Jozef niet kende. Onbekend. En Mozes wordt geboren daar in een Levitisch huis. Na 3 maanden komt hij in de ark. Hij komt weer terug in dat Hebreeuwse gebied. En daar denk ik dat ze hem vertellen. Dat daar het gebeente ligt van de redder der wereld. Die een opdracht heeft gegeven. Om als ze uit Egypte zouden weggaan. Dat ze zijn gebeente zouden meenemen. En dan naar Sichem te brengen om daar begraven te worden. En dan in Johannes 4 vind je dat. Die geschiedenis waarbij die vrouw bij de put dat aanhaalt. Dat stuk door Jozef gegeven is. Dat Jozef daar begraven is. En daar bij die put gaat de Heer Jezus vertellen. Dat niet alleen de Heer Jezus zondaren zoekt. Maar dat de Vader aanbidders zoekt. Ik weet niet wanneer Mozes dat echt doorgekregen heeft. Zeker niet toen hij 3 maanden was. Hij heeft het gehoord van zijn ouders. En is met die kennis gegaan naar de dochter van farao en heeft daar de kennis van Egypte opgedaan. Maar steeds bleef daar bij hem hangen dat er een redder der wereld was geweest die een uitzicht had. En hij heeft dat uitzicht ook gekregen. De smaadheid van Christus. Christus zelf. En hij wilde daarbij zijn.
Ik wil graag iets zeggen over vers 26. Hij achtte. Dat woord achten, dat is, dat heb je gezegd, dat is echt onverwegen. Goed over nagedacht. Hij acht dat voor logisch. Om een keuze te maken, dan moet je goed dingen overwegen. Toen ik in Nederland kwam, probeerde ik de Nederlandse spreekwoorden onder de knie te krijgen. Dat is heel moeilijk, maar 1 daarvan. Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht. Nou, dat is duidelijk. Want waarom is dat? 10 in de lucht. Ja, dat is onzeker. Dus als je moet kiezen tussen die 1 en de 10. Dan kies je voor de 1, want dat is zeker. En de 10 is onzeker. Hoe is het met onze toekomst? Is dat zeker of is dat onzeker? Karl Marx heeft daar een beoordeling. Hij zegt, godsdienst is opium voor het volk. Je wordt blij gemaakt met de Heer namaals terwijl er niks is. Dus hij zegt gewoon, die toekomst dat is eigenlijk alleen maar een zoethoudertje om de mensen rustig te houden. Maar het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Dus het is toekomst, maar ik weet het zeker. Het is geen opium voor het volk. Het is niet een kansberekening, misschien 10% kans. 100% kans. Nou, als je moet kiezen, de 1 in de hand of 10 in de lucht, en je bent er zeker van de 10, dan kies je voor de 10. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het is niet, wat Mozes deed was niet een jeugdige opwelling van, nou, ik kies hiervoor. Nee, hij was 40 jaar, hij heeft de zaak jaren rustig overwogen, over nagedacht. En hij heeft met open ogen een bewuste keuze gemaakt voor Christus. Dat is geloof, dat is overwinnend geloof. En de Bijbel is daar vol van. Ik wil even zo in de gauwigheid 3 noemen. Eerst in Romeinen 8, waar wij ook het woordje achten vinden. Romeinen 8, vers 18. Want ik acht. Achten betekent, Paulus die heeft weegschaal genomen, hij heeft overwogen, hij heeft nagedacht en de weegschaal sloeg naar deze kant. Hij zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd. En dan zegt hij, dat is niet waard in vergelijking met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Voor hem is het zo zeker dat hij zegt, nou, dat lijden van de tegenwoordigheid neem ik voor lief. Dat is een bewuste keuze. Het is niet een opwelling. Je kijkt naar 2 Korinthe 4, vers 17. Tweede voorbeeld. Want onze kortstondig, hoeveel jaar leven we in deze wereld? 70, 80. Lichte verdrukking. Als je kijkt in het licht van de eeuwigheid, dan is die verdrukking maar licht. Bewerkt voor ons, en dan zegt hij, een alles overtreffend. In het wiskunde, dan zei je een paar van die tekentjes. Hè, dus veel meer. Eeuwig, veel meer dan tijdelijk. Gewicht, veel meer dan licht. Heerlijkheid, veel meer dan verdrukking. Ten slotte uit Filippi vers 3, hoofdstuk 3. Maar eigenlijk is het hele Nieuwe Testament vol van deze voorbeelden. En dan zegt hij in vers 8, Filippi 3 vers 8. Want, jazeker, ik acht, en dat woordje achten is, hij heeft overwogen met je geestelijk verstand. Bewust een keuze maken. Christelijk leven is niet maar emotioneel iets geloven en dan vaag. Nee, het is heel bewust een keuze maken. Waarom? Omdat die toekomst, wat de Bijbel zegt, is absoluut zeker. Dat, broeders en zusters, is het geheim van een overwinnend geloof. De zekerheid dat de toekomst is niet maar een zoethoudertje. Het is absoluut en zeker. En dan lezen we in Filippi 3 vers 8. Ik acht ook alles schade te zijn. Ook de verleidingen, de mooie dingen van deze wereld. Dat is voor mij schade in het licht van de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Geheim van het christelijk, de kracht van het christelijk leven is dat je oog hebt voor de heerlijkheid van Christus. Je hebt dat leren waarderen en je hebt daarvoor gekozen. En dan kun je heel veel fouten maken, maar als je dat daarvoor gekozen hebt, kan God met jou aan het werk. Jacob heeft heel veel fouten, maar één ding had Jacob wel. Hij had oog voor de eeuwige dingen, voor de toekomst. Hij leefde niet in hier en nu. Hij had oog voor de erfenis. Wij mogen oog hebben op Christus. Zoals Christus om de vreugde die voor hem lag, heeft hij ook overwogen en het kruis verdragen en de schande veracht. Zo mogen ook wij om de vreugde die voor ons liggen, Christus, bij hem te zijn, de overste leidsman, volleinder van het geloof, dat lijden in deze wereld accepteren als licht. Dat is het geheim van de kracht van het christelijk geloof.
Deze brief is geschreven aan Hebreeën, door Paulus, denk ik. En dat waren mensen die het gevaar liepen om terug te vallen. En juist daarom krijg je deze nadruk op die onzichtbare dingen. En dan onder andere ook dit. De smaad van Christus groter rijkdom achten dan de schatten van Egypte. Ja, dat is wat zij het gevaar liepen uit het oog te verliezen. Want dat kom je op verschillende punten tegen in deze brief, zoals ook als het ging om het bezoeken van de samenkomst. Dat is niet gewoon bezoeken van de samenkomst, maar dat is kiezen voor dat verachte groepje christenen. Dit is hier ook. Het is het voorbeeld. Het voorbeeld van Mozes is, hij koos voor de smaad van Christus. Nou, Hebreeën, kies daar nou maar voor. En vrees maar niet het gebod van de koning. Vrees maar niet de verdrukking die je zult misschien moeten doormaken. Door het geloof. Het is heel gek dat er staat dat hij zag op de beloning, want dat lezen we eigenlijk nergens, hè? Maar Paulus proeft dat. Dat bij Mozes daar toch dat uitzicht was op die beloning. En dan in één keer slaat hij 40 jaar over. Dat zien we misschien niet, maar dat doet hij wel. Hij slaat 40 jaar over tussen vers 26 en 27. Want in vers 27 gaat het niet over zijn verlaten van Egypte uit vlucht, vluchtend voor de farao. Nee, hier staat dat hij het Egypte verlaat zonder de toren van de koning te duchten. En ik denk, als je dat wil begrijpen, moet je gaan lezen hoe dat bij Mozes gaat. Mozes, als hij terug moet, heeft hij eigenlijk helemaal geen zin. 40 jaar herder geweest en hij was een stuk nederiger geworden. En ik dacht niet meer zo dat hij de verlosser moest wezen. Maar de Heer zegt, ja, maar nu ben je er klaar voor. Toen nog niet. Toen waren de omstandigheden ook niet zo. Maar nu ben je er klaar voor. Nu ben je klaar om dit te gaan doen. En dat, je kunt lezen over al die tegenwerpingen die hij heeft. Onder andere dat hij niet spreken kon. Weet je? Mozes was machtig in woorden en werken, zegt Stefanus. En dat zien we ook als we bijvoorbeeld kijken naar Exodus 11. Want ik denk dat om dit vers te begrijpen moet je Exodus 11 erbij pakken. Of eigenlijk een paar versen daarvoor. In Exodus 10. Als farao de slotten nog steeds weigert het volk te laten gaan, dan zegt de farao tegen Mozes aan het eind in vers 28. Ga bij me weg. Wees op uw hoede dat u mij niet nog eens onder ogen komt. Want op de dag dat u onder mij onder ogen zult komen, komt zult u sterven. Mozes zei, u hebt juist gesproken. Ik zal u niet meer onder ogen komen. Moet je dan lezen wat hij gaat zeggen tegen farao. Hoe hij daar als een koning staat. Als iemand die de toren van de koning van farao niet vreest. Ik ga weg, zegt hij eigenlijk. Je zult het zien. Jullie zullen zelfs smeken dat we weggaan. Omstreeks middernacht in vers 4. Zo zegt de Heer, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte. En dan komt die plaag van de eerstgeborenen. In vers 7, maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de Heer onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Dan zullen al deze dienaren van u naar mij toekomen, zich voor mij buigen en zeggen, vertrek, u en al het volk dat in uw voetspoor gaat. En daarna zal ik vertrekken. Toen ging hij van de farao weg in brandende toren. Dit was een man machtig in woorden en werken. Je moet dat maar eens gaan lezen hoe dat werkt bij hem. In het begin is inderdaad de Aaron zijn mond, maar dat verandert in de loop van de tijd. Hij pakt zijn moed en hij gaat spreken. En moet je zien hoe hij spreekt hier. In vol vertrouwen, in vol geloof, zonder de toren van de farao, van de koning te duchten, staat hij daar als een machtig man. Hij gaat heen in brandende toren. Wat nou de toren van de farao? De toren van Mozes. En de toren van de Heer. Dat is hoe hij Egypte kan gaan verlaten. En dat lezen we hier. Dit is het punt waarop dit gaat gebeuren. En het Pascha, wat daarna wordt beschreven, was daarvoor al in huis genomen, dat paaslam. Want die 3 dagen van duisternis, als je dat goed leest, Dat waren de dagen waarin het lam in huis was, waar ze licht hadden. Zodat we allemaal goed kunnen kijken naar het lam, hoe mooi het was, zoals ook de Heer Jezus 3,5 jaar in huis hebben gehad, Israël. En ze hebben kunnen zien hoe mooi hij was. Zo mooi is dat. En dan kan hij het Pascha ook in geloof vieren. Want dat gaat dan diezelfde nacht gebeuren. En dat is ook de nacht waarin hij vertrekken gaat. Het hoort allemaal bij elkaar. Wat we hier lezen in vers 27 en 28. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd en het sprenkelen van het bloed. Dat hoort bij dat vertrek uit Egypte. Zonder de toren van de koning te duchten. Het hoort bij elkaar. Dat is één gebeurtenis. Maar het is het geloof van Mozes die dat mogelijk maakt. Hij heeft dat Pascha gevierd en de Israëlieten hebben gezien, we hebben hier een leider die de farao niet vreest. We gaan achter hem aan. Natuurlijk, ze hebben later nog genoeg gemopperd en geprotesteerd en terugverlangd naar Egypte. Ja, zoals er staat van Abraham en Isaac en Jacob, van Abraham, dat als je een vaderland hebt, als je weet waar je heen gaat, laten we het nog maar even lezen in hoofdstuk 11, voordat ik het verkeerd citeer, in vers 14. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk zij een vaderland zoeken. En als zij terugdenken aan waaruit zij weggetrokken zijn, zouden ze tijd hebben terug te keren. Nou, dat Israëlieten dachten steeds terug. En hier, Mozes gaat voor hen uit en is degene die hen inderdaad door het geloof ook zorgt dat het Pascha gevierd kan worden. En dat dat volk ook inderdaad gered wordt. Dat die eerstgeborenen daar niet zullen sterven. Want dit is wat hij zegt. Ik heb het net gelezen uit hoofdstuk 11. En vers 6 staat dan, er zal al luid geschreeuw zijn in heel Egypte. Maar niet bij de Israëlieten. Hij gelooft dat dit Pascha gaat werken. Hij gelooft dat hij gaat vertrekken. En hij gelooft dat het bloed gaat werken. Hij is het die het volk uitleidt. En is daarin natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus. Want het is door zijn werk dat wij inderdaad gered zijn. Door het sprenkeling van het bloed. Want hij is ons Pascha. Maar door het geloof verliet hij dus Egypte zonder de toren van de koning te vrezen. Want hij bleef standvastig. Je ziet hem daar staan voor farao. Standvastig. Ik ga. En het hele volk gaat mee. Geen hoef blijft achter. We gaan allemaal. Zo, dat was het geloof van Mozes.
Door het geloof vreesden de ouders van Mozes het gebod van de koning niet. Onbevreesde ouders. Door het geloof vreesde Mozes de toorn van de koning niet. We hebben behoefte aan onbevreesde mensen. Onbevreesde ouders. Dat wil ik nog even aangeven. Ouders mogen we iets ruimer zien dan mensen die letterlijk kinderen hebben. Het is van belang dat ongetrouwde zusters ook weten van belang te zijn voor allen die kinderen hebben. Paulus die noemt zichzelf als ongetrouwde man in de eerste brief aan de Thessalonicenzen zowel een vader als een moeder. En in dat opzicht wil ik het gezin iets ruimer zien dan het gezin van vader, moeder en kinderen, maar een gemeente. Daar zijn oudere gelovigen, jongere gelovigen, maar voor die oudere gelovigen, ongetrouwd of zonder kinderen. Maar de kinderen van broeders en zusters zijn ons aller kinderen. En die kinderen kijken niet alleen naar hun eigen ouders, maar ook naar die ouderen. En ik hoop dat er ouderen zijn in de plaatselijke gemeente die onbevreesd zijn voor een gebod dat uitgevaardigd wordt tegen Gods woord ingaande. En dat wij daar tegen ingaan. Ja, dat heeft ook alles te maken met ons toekomstperspectief. Verwachten wij de komst van het nieuwe rijk op aarde van mensen in deze wereld? De mensen van deze wereld zijn daarop uit. Daar is de oude groene slang Biden. Er is de man die met list te werk gaat. En er is die zwarte gewelddadige slang Poetin, maar net zo goed als Zelensky. Mensen die het door het geweld willen. Allemaal mensen die zich door de duistere macht van Satan laten leiden om iets op aarde te bewegen, te bewerken, tot stand te brengen, wat alleen door Christus gaat gebeuren. En dat is het. Wij gaan en zien uit naar de komst van de Heer Jezus om hier op aarde die werkelijk groene aarde te bewerken, die tot stand te brengen. En daarvoor gaat hij eerst alles oordelen wat met hem in strijd is. En dan komt er een heerlijke situatie van 1000 jaar vrede. Ieder onder zijn wijnstok, onder zijn vijgenboom. Er komt een explosie aan geboortes. Er is geen ziekte meer. Er is alleen maar vreugde en genot. Dat is waar de Hebreeën naar uitzagen. Dat is waar wij naar uit mogen zien door deze brief heen. Naar die heerlijke situatie. Nu leven we in een situatie waarin ook Mozes zich bevond. Uiterst gevaarlijk en met geboden die tegen Gods woord ingaan. En dan mogen wij als ouderen, in het algemeen nu dus, mensen zijn die onbevreesd zijn. Maar dan moet je geloof hebben in een God die leeft. In een Christen die zegt, wees niet bevreesd. Ik ben met u. Alle dagen, tot aan de voleinding van deze eeuw, deze boze eeuw. Want dan kom ik en dan ga ik jullie allemaal in het heerlijke, beloofde rijk van vrede en gerechtigheid invoeren. En dat mogen we elkaar wensen, maar ook voorhouden, voor leven. En vooral ouderen naar jongeren toe. Jongeluid is de moeite waard. Mozes is een voorbeeld van iemand die daarin zijn ouders heeft nagevolgd in het onbevreesd zijn. De ouders van Mozes voor het gebod van de koning, Mozes zelf voor de toorn van de koning. Dan is de vraag, wie vrezen wij? En de ouders van Mozes en Mozes zelf hebben die toorn van de koning en dat gebod van de koning niet gevreesd, omdat ze vreesden voor God. En eerbied voor God leefden en zijn geboden gehoorzaamden. En dat ook doorgegeven hebben aan hun kinderen.